En er zat ongeveer een kilometer of vier, las ik, tussen. Simson gaat naar de Filistijnen. Spreekwoordelijk. Maar iets wat je ook leest, dit is eigenlijk de eerste daad die we zien van Simson. En de eerste daad die Simson doet, is hij vertrekt naar het land van de Filistijnen. Hij doet niks in het koninkrijk of bij het volk zelf. Nee, hij gaat naar de Filistijnen. Weet je, je zou bijna kunnen zeggen, Simson verruilde het volk van God, het geestelijke, en hij ging naar de Filistijnen, het aardse. Iets anders wat je ook leest daarin, is dat hij op zoek gaat naar verkeerde dingen. Want als je vers 1 verder leest, op een keer ging Simson naar Timna, daar viel zijn oog op een Filistijns meisje. En toen hij thuis kwam, vertelde hij zijn ouders in vers 2 dan, in Timna heb ik een Filistijns meisje gezien. Nadat zijn ouders hem hadden geprobeerd te waarschuwen voor deze Filistijnse vrouw, zegt Simson doodleuk, dat meisje moet je voor me vragen, daar wil ik mee trouwen, want zij bevalt me. Duidelijk. Ook hier lees je weer iets heel belangrijks over Simson. Het is een man die puur let op de fysieke verschijning. Hij zag deze jonge vrouw, ze zag er goed uit, het was een mooie meid. En nu wil hij met haar trouwen. Simson was op de verkeerde plaats, voor de verkeerde dingen, om de verkeerde reden. Weet je, dan zie je dat God, dat Simson de goddelijke leiding in zijn leven aan de kant zet. Er begint een neerwaartse spiraal waarin hij terechtkomt. Maar die spiraal neemt vitale of fatale vormen aan. Tot nu toe maakt Simson een aantal fouten die je nog kunt herstellen. Maar hij gaat nu een fout maken waar hij echt mee in de problemen gaat komen. Hij weigert te luisteren naar zijn ouders. Zijn ouders zullen vastgezegd hebben dat, wat wij ook lezen in Exodus 34, vers 16 en Deuteronomium 7, dat het niet toegestaan was voor een Israëliet, voor een Jood, om te trouwen met iemand van een ander volk. De Heere had dat verboden. De Heere wilde een zuiver volk, want zijn zoon moest gaan komen. En dat moest geboren worden vanuit een zuiver volk. Een tweede reden is dat een ongelovige vrouw, in dit geval van Simson, maar dat kan ook een ongelovige man heeft, het in zich heeft om jou te verleiden bij God weg te gaan. Maar Simson zet door. Hij gaat verder met de foute relatie. Als je dan kijkt, het zevende vers, daar zegt hij, hij vervolgde zijn weg en sprak met het meisje en zij beviel hem nog steeds. Het kon wel echte liefde zijn. Eigenlijk laat het iets anders zien. Het laat nog een keer zien dat Simson een hormoongedreven man is en niet door de Heilige Geest gedreven wordt. Hij ging voor wat hij zag. En wat gebeurt er dan? Hij brengt zijn bediening in gevaar. Terwijl Simson samen met zijn ouders op weg is om de afspraken te maken over de trouwerij, gaat hij een wijngaard binnen. En eigenlijk mocht hij daar niet komen. Hij was een Nazareër. Hij moest bij drank en bij de dingen die daarmee te maken hadden uit de buurt blijven. Daar mocht hij niet komen. En wat doet deze knaap? Hij gaat een wijngaard binnen. Nou, volgens mij is dat vrij duidelijk. Die heb je om wijn van te maken. En in dat verhaal lezen we dat hij een jonge leeuw tegenkomt. En de geest van de Heer grijpt hem aan en hij scheurt die leeuw. Zakaauw, dat zien we allemaal wel even voor ons. Heppatee, die kaakjes even helemaal 180 graden. Hatsa, open. En niet zomaar, met zijn blote handen. Hattie, ik weet niet, wie van u heeft daar ervaring mee? Mag ik wat handen zien? Niemand in de helden. Broeders, wat is hier aan de hand? En hij pakt die leeuw en hij doodt die leeuw met zijn blote handen. En dan vers 6. Daar zegt dat hij niks tegen zijn vader en moeder sprak over deze actie. Nou weet ik niet hoe dat met jou zou zijn. Maar stel, je bent aan het wandelen door het park hier in Den Helder en je komt een jonge leeuw tegen. En die trek je de kaken even uit elkaar. Even strak. Dan zou je dat thuis toch wel gaan vertellen, denk ik. Leuke selfie erbij, zo van Me and the Lion. Dat zou je wel gaan vertellen. Simson vertelt dat niet. Hij houdt zijn mond. En de grote vraag is natuurlijk, waarom doet hij dat? Omdat hij weet dat hij fout is. Hij was op een plek waar hij niet mocht zijn in de wijngaard. Hij doodt daar een leeuw. En een Nazareër mag geen lijk of een karkas aanraken. En dat is wat hij deed. Hij bracht zijn hele bediening in gevaar. Simson wordt onrein. En hij staat dus nu ook onrein voor God. Vers 9. En dit keer is Simson alleen. En we lezen daar dat hij stopt bij de wijngaard en gaat naar de plaats waar hij die leeuw de mond had verbouwd. En hij ziet daar dat de bijen een honingraad in het uitgedroogde karkas van de leeuw hebben gebouwd. En hij neemt wat honing en eet het al lopend op. Nogmaals raakt hij daar weer dat lijk, dat karkas aan. En weet je, dat is nog niet eens het ergste. Of nog niet eens alles of het ergste is. Het is allemaal erg. In vers 10 lezen we dat Samson een feestje gaat organiseren. Want zo hoorde dat wanneer een jonge man ging trouwen. En het was een wild vrijgezellenfeest. Het Hebreeuwse woord dat hier gebruikt wordt betekent een dronken feest. En Nazareer had daar niks te zoeken. Moest dat mijden. Maar Samson, onze grote held, geeft hier een suipfeest. Vrienden, Samson is een beeld van een gelovige die begint te rommelen met zijn roeping. En als je gewoon kijkt naar zijn lange haren, lijkt hij gewijd te zijn aan God, maar zijn levensstijl laat heel iets anders zien. Aan de buitenkant ziet hij eruit als een man van God, maar van binnen is hij een man die wordt bestuurd door zijn lusten. En weet je, dat is een van de problemen die Samson heeft. Hij negeert zijn zwakke punten. Het moment van de bruiloft vergaat de Bijbel verder in dat 14e hoofdstuk breekt aan. En we stappen in bij vers 11. En op vers 11 verschijnt, of wordt daar verteld, dat er een feest wordt gehouden. En dat feest duurt 7 dagen lang. En Samson begint met het aanbieden van een raadsel aan de 30 Filistijnse bruidsjonkers. En in die dagen was dat een soort van gewoonte. Raadseltjes geven aan elkaar, daarover nadenken. En een oplossing voor te bedenken. En het raadsel van Samson was iets wat te maken had met de karkas van de leeuw. En het raadsel, en ik heb gelezen dat schijnt hele mooie Hebreeuwse poëzie te zijn. Nou ben ik niet zo poëtisch aangelegd, dus dat neem ik graag voor kennisgeving aan. Luidt dan, het is sterk en het verslindt altijd. Nu biedt het een maal van zoetigheid. Samson was vol eigendunk en bood een weddenschap aan samen met het raadsel. En de weddenschap is dat als de mannen binnen 7 dagen het raadsel zouden kunnen oplossen, ze een nieuw stelletje kleren van Samson zouden krijgen. En de 4e dag komt en de rivaliteit begint toe te nemen. De bruidsjonkers worden nerveus. En de Bijbel leert dat deze bruidsjonkers dan de bruid benaderen met een aanbod wat ze niet kan weigeren. Vers 15. Jij moet je man overhalen om ons de oplossing van het raadsel te vertellen. Anders steken we jullie huis in brand zodat jij en je familie in de vlammen omkomen. An offer you cannot resist. Een aanbod wat je niet gaat weigeren. Dit zijn geen aardige bruidsjonkers. Deze mensen wil je niet op je trouwerij hebben. Weet je, de Filistijnen zouden hetzelfde ongeveer 20 jaar later zeggen tegen Delila. Samson was te verleiden omdat hij te veel hormonen had en te weinig hersenen. En hier is het trieste deel. Samsons zwakte was duidelijk voor iedereen, behalve voor Samson zelf. Het was een blinde vlek voor hem. Hij zag nooit zijn zwakte. Hij weigerde toe te geven dat hij er een had en dus zou het nooit wat met hem gaan worden. Uiteindelijk zou het zijn ondergang worden. Hij vertelt het antwoord op het raadsel in de 7e nacht aan zijn bruid. Onthoud dit. Het is onze weigering om goed om te gaan met onze zwakheden die ons het vaakst in de problemen brengen. Velen van ons, en Peter Wijngaarden mag ook af en toe in het rijtje plaatsnemen, velen van ons doen van alles om maar niet met de echte problemen in ons leven aan de slag te hoeven gaan. Het is makkelijker en minder pijnlijk, tenminste dat denken we, om te doen alsof alles goed gaat. Zelfs wanneer we diep, diep van binnen weten dat dat niet het geval is. Samson kiest voor een andere weg. Samson kiest voor de weg van de wraak, in plaats van zijn zonde te beleiden. De bruidsjonkers weten het geheim van het raadsel. Ze komen op het laatste moment bij Samson met het antwoord. En omdat Samson de weddenschap verloren heeft, moet hij een aantal Armani-pakken boven tafel zien te halen. Nou, vers 19 vertelt hoe hij dat even oplost. Vers 19 vertelt dat om zijn schulden af te betalen, fileert Samson 30 Filistijnen. En hij moest die mensen hun dode lichaam aanraken om hen de kleren af te nemen. Een duidelijke schending van zijn gelofte als Nazareër. Maar het maakt nu niet veel meer uit. Samson is boos omdat hij publiekelijk vernederd is. Zijn gevoelens van romantiek zijn nu vervangen door woede en wraak. Simson laat zijn bruid staan bij het altaar en hoofdstuk 14 eindigt dan met het verhaal dat haar vader, die natuurlijk compleet met zo'n situatie aan is, zo'n huwelijksdag hou je toch niet voor je dochter voor ogen, wat hier allemaal gebeurt, dat hij haar weggeeft aan de getuigen van Simson. Ik dacht, het is een perfect verhaal voor Dr. Phil. Zie je dat al voor je bij Oprah Winfrey op de bank? How tell me all about it? Helemaal, helemaal geweldig. Maar wij gaan verder, hoofdstuk 15. Oeh, we zijn al bijna op de helft, maar ik heb nog veel te vertellen. Dus we gaan nog even door. Hoofdstuk 15 willen we verder mee gaan. Aan het begin van hoofdstuk 15 lezen we dat Samson zijn hartje zo gebroken is dat hij zijn vrouw terug wil hebben. En er zijn een paar maanden verstreken en Samson neemt een jonge geit mee als cadeau voor zijn bruid. Wij zouden chocolade of een bosje rozen meenemen. Samson pakt een geitje in. Zeker de manier om de vrouw van je dromen terug te winnen. En als hij aankomt, laat haar vader hem haar niet zien, want ze is nu getrouwd met een ander. En Samson is woedend en zegt in vers 3, ik zal ze krijgen, die Filistijnen. En deze keer valt mij niets te verwijten. Vervolgens gaat Samson op jacht en hij vangt 300 vossen. Misschien wat voor vanmiddag om te doen. En hij bindt ze de staarten aan staart in paren. En dat is natuurlijk wel wat moeilijker dan je lijkt. Probeer eens 200 staarten aan elkaar te binden. En dit zijn vossen geweest. En zoals hij die staarten aan elkaar gebonden heeft, bevestigt hij aan die staarten een fakkel. Die fakkel die steekt hij in de fik en hij geeft ze een duw en hij stuurt ze weg. En hij laat ze als het ware lopen. En de vossen zijn doodsbang en ze worden helemaal gek en vliegen door alles en iedereen heen. Vers 5 zegt dat de korenschoven in brand vliegen. Nou, korenschoven, dat was gemaaid tarwe dat klaar stond om gebruikt te worden. Het staande koren, dus dat wat klaar stond om geoogst te worden. De wijngaarden en de olijfbomen. Wist je dat de Filistijnen leefden van drie dingen? Ze leefden van tarwe, van druiven en van olijven. En Samson vernietigt in zijn eentje, denk ik, een groot gedeelte van de economische basis van een natie. Door vlammende vossen weg te sturen. Maar Samson is nog niet klaar. Nadat ze het huis met daarin zijn bruid en haar familie in brand hebben gestoken, zegt hij in vers 7, oh, gaat dat hier zo? Ik zal niet rusten voor ik mij gewroken heb. Zie je de cyclus van wraak? De Filistijnen doen iets en dan doet Samson iets. En zij doen dan weer iets waardoor Samson vervolgens als een soort van Rambo tekeer gaat. En elke keer wordt het ernstiger en bloediger. Weet je, wanneer je je probeert te wreken voor onrecht dat je is aangedaan, kom je terecht in een eindeloze cyclus van geweld. En als je uit die eindeloze cyclus wil komen, zul je iets doen wat ontzettend moeilijk is. Je zult vergeving moeten gaan aanbieden. Samson niet. Vers 8 schrijft, en hij sloeg er ongenadig op los en maakte talloze slachtoffers. In hetzelfde hoofdstuk, vers 15, zitten we daar en lezen we iets heel bijzonders. Het volk draagt Samson over. Ze wilden van het gemiet eraf. En ze dragen Samson over aan de Filistijnen. En op het moment dat ze dat doen, zien ze een ezelskaak. Ziet Samson een ezelskaak liggen. Waarvan het bot nog hard was. En daarmee doodt hij nog eens 1000 mensen. Bent u de tel al kwijtgeraakt? Ik wel. En door deze actie wordt hij dorstig. En hij hoopt op iets verkoelends. En hij roept naar de Heer in vers 18. Aan u, Heer, heb ik deze geweldige overwinning te danken. Moet ik nu sterven van de dorst en alsnog in handen vallen van die onbesnedenen? Weet je, dit is eigenlijk het langste gebed wat we lezen van Samson. De man van God. Dit is het langste gebed. En hij zegt, Heer, ik weet dat deze overwinning niet gekomen is door mijn macht. En dat is eigenlijk ook een van de weinige momenten dat we lezen dat Samson de eer aan God geeft van zijn prestatie en zijn kunnen. Samsons krachtigste gebed komt volgens mij na zijn grootste overwinning, als ze de pilaren wegduwt. Zijn gebed wordt onmiddellijk beantwoord en laat ons zien dat Gods geest nog steeds met Samson gaat. Maar het was vaak overschaduwd door zijn emoties. En hoofdstuk 15 eindigt met een hoogtepunt. Tijdens de Filistijnse overheersing trad Samson 20 jaar lang op als rechter. En als Samsons verhaal hier eindigde, zou het een verhaal van triomf zijn geweest. Hij had geleerd dat God in staat was om elke behoefte van zijn leven te voorzien. En hij regeerde Israël en leidde hen in voorspoed en vrede voor een periode van 20 jaar. Hij dacht dat zijn fatale fouten van romantiek en wraak waren vergeven. Maar zijn lust was niet bedwongen. Weet je, hij had zijn lust alleen begraven. En dan vers 16. Het begint meteen met de operatie Foute Bel. Alle alarmbellen gaan rinkelen. Op een keer was Simson in Gaza, Filistijns gebied. En daar viel zijn oog op een hoer. En hij ging bij haar naar binnen. 20 jaar van overwinning. Hè? 20 jaar gaat het goed. Wordt in 1 nacht teniet gedaan. 1 nacht van Simson blaast 20 jaar bediening op. Simson heeft een soort van midlife crisis, heb ik het idee. En die midlife crisis herinnert ons eraan dat de neiging om te zondigen nooit sterft van ouderdom. En onze zwakheden nooit weggaan. Simson kon nooit echt omgaan met de problemen die hem plaagden vanaf het begin aan in zijn leven. En dit is echt een domme set. Er is geen kans dat Simson, grote Simson, sterke Simson, zijn foto staat op elk politiebureau, ongewoon een stad van de Filistijnen in kan lopen. De Filistijnen haten hem. En er staat een prijs op zijn hoofd. En nu is hij in hun hoofdstad. Het is bijna alsof Simson denkt, wat kan mij het schelen? Of wat is er aan de hand als ik betrapt word? En net als mensen, sommige mensen in het midden van hun leven, hij doet iets wat nergens op slaat. Hij zou bijna een motor kopen. Nou, wie doet dat nou? Hij is waar hij niet moet zijn. Hij is met iemand waar hij niet mee moet omgaan. En weet je, het ergste is dat Simson denkt, ze kunnen me een heug krijgen. Ik doe mijn eigen gang. Mijn eigen zin. Nou, Simson in de stad is hashtag Simson in town. De Twitter giert eruit. De Filistijnen verzamelen rondom het huis, denkend dat ze hem de volgende ochtend wel kunnen vangen. Maar Simson staat midden in de nacht op en vertrekt. En op zijn weg uit de stad, vers 3 van hoofdstuk 16 leert ons dat, komt hij langs de deuren van de stadspoort. En wat doet hij? Die neemt hij mee. Hij rukt die poort open en hij neemt de deurposten mee. En hij legt ze op zijn schouders en hij loopt daarmee naar de top van de heuvel waarvan je Hebron kunt zien. Weet u, wat naslagwerk leverde mee op dat die deuren ongeveer 350 kilo hebben gewogen. Simson rukt ze eruit, op het nekkie en lopen maar. Maar eigenlijk zit er in het uitrukken van die deuren een hele bijzondere les, kwam ik achter. Bijna alle steden werden omringd door een dikke muur en de poort was de hoofdingang. Die poort stond voor als symbool voor veiligheid en beveiliging van de stad. En wanneer Simson de stadspoort uit zijn hengsels rukt en ze op zijn schouders legt en ze meeneemt, zegt hij eigenlijk, zie je wel, je kunt mij niet vangen. Ik heb het symbool van jullie veiligheid vernietigd. En hij draagt de deuren en zet ze op de top, op de heuvel, in de richting van Hebron, het land van Juda. En dat was waar het volk van God was. Hij zette ze daar neer alsof hij wil zeggen, ik kan doen wat ik wil. Maar Simson was bezig weg te zakken. In een verschrikkelijk hoog tempo. Zijn problemen van lust en wraak hielden hem in hun macht. En nu voelt hij zich arrogant en onoverwinnelijk. Weet je, de oorzaak van problemen. Hij heeft de Filistijnen woedend gemaakt door hun stadpoort te slopen en toegegeven aan zijn oude passie, illegale seks. Laten we even verder kijken. Er komt een mevrouw op het podium. Mevrouw Delila. En ik wil eigenlijk 4 dingen daar eens mee uithalen. 4 problemen die kwamen omdat Simson begon te flirten met Delila. Hij begint aan een foute relatie. In vers 4 van hoofdstuk 17 zitten we dan. Lezen we dat Simson weer verliefd werd. Hij wordt verliefd op Delila. De derde vrouw waardoor hij in de problemen gaat komen. Hè. Begon met die vrouw in Timna. Vervolgens de lust die hij had voor de hoer in Gaza en nu Delila. En we lezen dat hij van haar houdt. En voor de derde keer een Filistijnse vrouw. Weet je, we lezen dat Simson gaat spelen met verleiding. De Filistijnse heersers, die allemaal de fatale zwakte van Simson kennen, hebben een plan bedacht. Briljant. En vers 5 vertelt ons dat de Filistijnse stadsvorsten, sommige vertalingen zeggen dat het er 5 waren, Delila elk 1100 shekels aanbieden als zij in staat is om aan hem te ontlokken wat het geheim van zijn kracht is. In die dagen verdiende de gemiddelde persoon 10 shekels per jaar. Delila zou multimiljonair worden. En als je wat gaat omrekenen, zou er een prijs op het hoofd van Simpson staan van 15 miljoen euro's. Hassa, pasa, kassa. Simpsons laatste romantiek eindigt rampzalig. Delila's naam betekent zwakte of vernederd. Nou, ze vernederde Simpson zeker. Zij was de eerste vrouw aan wie Simpson zijn hart gaf. En hij was als was in haar handen. Een dodelijke combinatie. Simpsons ondergang had te maken met seks. Delila zat in het spel voor het geld. De Filistijnen deden mee voor de macht. Ziet u het illustere drietal tevoorschijn komen? Geld, seks en macht heeft heel veel goede mensen kapot gemaakt. En hij werkt nog steeds feilloos. Delila stemt ermee in om Simpson te verleiden, om zo te achterhalen wat het geheim is van zijn kracht. En Simpson begint met Delila te spelen. Foute boel. En elke keer komt Delila een stukje dichter bij het geheim van zijn kracht. Eerst vertelde hij haar dat als zij hem met verse spezen zou vastbinden, hij hulpeloos zou zijn. Toen zei hij dat als hij werd vastgebonden met nieuwe touwen, hij zwak zou worden. Tot slot zei hij dat als ze de 7 haarlokken waar zijn haar uit bestond zou inweven in een weefgetouw en ze dat zou vastzetten met een pin aan de wand, hij hulpeloos zou zijn. Simpson is overtuigd van zijn eigen wijsheid en zijn eigen kracht. Hij denkt dat hij onoverwinnelijk is. En nu laat hij haar zijn haar aanraken. Ze weet het geheim nog niet, maar hij laat haar dichter en dichter en dichterbij komen. Simpson speelt met de verleiding. En de Bijbel vertelt dat Simpson zijn verhaal of zijn geheim onthult omdat hij het gezeur van die vrouw zat is. Ten slotte zegt ze tegen hem in vers 15, hoe kun je zeggen dat je van me houdt, zei Delila. Je vertrouwt me niet eens. Tot 3 keer toe heb je me voor de gek gehouden. En in plaats van me te vertellen waar je geweldige kracht schuilt. Na het spelen van de bekende, als je echt van me houdt, zou je het me vertellen, kaart. Vertelt ze in vers 16, ons dat ze haar toevlucht zoekt in het grote geheim en wapen van de vrouw. Zeuren. Zo bleef ze hem dag in dag uit met verwijten bestoken en drong net zo lang aan, tot hij het niet meer uithield en bezweek. Simpson vertelt haar alles. Simpson sukkel. Oh, wat heb ik makkelijk praten. Simpson stond erbij en keek ernaar. Weet je, ik moest denken aan Adam. Adam stond bij Eva en hij keek ernaar en hij deed verder niks. De stadsvorsten komen met de zilveren shekels over de brug en Delila laat hem slapen op haar schoot. Simpson heeft geen idee wat er gaat gebeuren. Simpson beseft niet wat hij heeft gedaan, totdat het te laat is. En zodra hij in diepe slaap is, komt er een Filistijn die de 7 haarvlechten van Simpson afscheert. Vers 19 zegt het duidelijk. Daardoor week zijn kracht en zo maakte zij hem weerloos. De laatste zin van vers 20 is een van de droevigste verklaringen in het hele Oude Testament. Want Simpson wist niet dat de Heer hem verlaat. Droefheid ten top. Simpson besefte niet wat er gebeurd was. Weet je, en dan denk je, daar zit een les voor ons als kinderen van God in. Veel kinderen van God drijven bij God vandaan door domheid en dwaasheid. En ze beseffen niet wat ze hebben gedaan. Totdat ze ervaren wat ze hebben gedaan. Ze hebben niet gewaardeerd wat ze hadden, totdat ze wisten dat ze het niet meer hadden. Zonde zal altijd verder gaan, totdat jij denkt dat het zal gaan. Wat er daarna gebeurt is vreselijk. De Filistijnen hebben 20 jaar gewacht om hun wraak te kunnen nemen. Kijk naar vers 21. Maar de Filistijnen grepen hem, staken zijn ogen uit en voerden hem naar Gaza, geboeid met bronzen keten. In Gaza werd hij in de gevangenis gezet, waar hij meel moest malen. Let op de vier dingen die er gebeuren met Simson. Op de eerste plaats is daar een verminking. Ze steken zijn ogen uit. Zijn dwalende ogen, zijn ogen die hem altijd in de problemen brachten, die staken hieruit. Vervolgens was er een vorm van deportatie. Ze namen hem mee naar Gaza en dat was natuurlijk pijnlijk voor Simson. In Gaza had hij een bezoek aan een prostituee gebracht. En dan is er opsluiting. Hij werd met bronzen ketenen vastgezet en eigenlijk tot slot vernedering. Ze zetten hem aan het malen in de gevangenis. En maalwerk werd gedaan door dieren en door slaven. Laat me één ding duidelijk stellen. Als we onze fatale fouten niet herkennen en er niet mee omgaan, eindigen we als Simson. Dat is je voorland. Je wordt verblind, je wordt gebonden en je gaat gebukt. We raken verblind als we ons morele kompas en visie verliezen. Gebonden zijn komt omdat we onze vrijheid verliezen. En de rest van ons leven zullen doorbrengen in een doelloos bestaan. Toch actie, werk aan de winkel. Wat kunnen we leren van Simson? Een paar dingen. Op de eerste plaats, erken je fatale gebreken. Wat is geestelijk jouw zwakke plek? Welk gebied in je leven heeft de meeste potentie om je te ruïneren? Is het lust, begeerte, wraak, onvergevingsgezind zijn, woede, liegen? Psalm 38 vers 19 vertelt je wat er gaat gebeuren als je je zonde inlaat. Ik wil u mijn schuld belijden, door mijn zonde word ik gekweld. Zonde gaat je kwellen, heeft je in zijn macht en je zult ermee moeten komen. Geef toe dat je hulp nodig hebt. Dat is de tweede. Zolang je niet toegeeft dat je kwetsbaar bent, zul je nooit, maar ook werkelijk nooit een overwinning behalen. Psalm 34 vers 18. De Heer hoorde de kreten van de rechtvaardigen. Hij bevrijdt hen uit de nood. Weet je, een van de redenen waarom de anonieme alcoholisten zo effectief zijn met hun programma, is dat ze mensen zover krijgen dat ze toegeven dat ze een probleem hebben. Dat is een van de krachten van dat programma. Sommigen van jullie denken dat je niet langer een probleem hebt, omdat je het gewoon onder het tapijt hebt geveegd. Zolang je geen hulp accepteert, zullen je gebreken gewoon terugkomen, om je opnieuw en opnieuw te blijven achtervolgen. Simson is het levende bewijs van die stelling. Vermijd verleiding. Derde punt. Breng jezelf niet in situaties waarvan je weet dat je kwetsbaar bent. Als je een probleem met alcohol hebt, ga niet naar plekken waar dat zo rijkelijk te verkrijgen is. Als je je gedachten niet kunt beheersen, flirt dan met niemand. Als je problemen hebt met seksualiteit, neem een internetfilter, zodat je weg kunt blijven bij sites die niet goed voor je zijn. Als het echt heel heftig is, zorg ervoor dat je thuis geen toegang tot de pc hebt. Zorg ervoor dat je partner alleen maar de pc kan benaderen. Het gaat om jouw welzijn. Het gaat om het welzijn van je partner, van je gezin. Jij zult daar wat mee moeten doen. Als je moeite hebt met alcohol, zorg ervoor dat het niet in je huis te vinden is. Zeg tegen je partner dat elke fles die er is, direct kapot geslagen kan worden. Niet in de container. Kapot slaan die rommel. Als het je te pakken heeft, heeft het je te pakken. En de enige manier om af te rekenen met die troep is breken. Weet je, Genesis 4 vers 7 zegt, Genesis 4, hè, zijn we net onderweg in de schepping. Handel je slecht, dan ligt zonde op de loer. Begeerig om jou in haar greep te krijgen. Maar jij moet sterker zijn dan zij. En als je het niet alleen kan, is dat niet een ramp. De ramp komt als je het niet wil erkennen. Daarom mijn vierde is, vraag om hulp. Het is niet genoeg om alleen het probleem te erkennen, het toe te geven dat je hulp nodig hebt en om de verleiding te vermijden. Je moet hulp gaan vragen. Wie denkt dat hij niets nodig heeft, heeft vaak de meeste hulp nodig. Meer dan hij zich kan voorstellen. Vraag altijd de eerste Heer om hulp. Simson deed dat in Richteren 16 vers 28. Toen bad hij en zei, Heer mijn God, denk toch aan mij. Geef me alsjeblieft nog eenmaal genoeg kracht, zodat ik me voor tenminste één van mijn beide ogen op de Filistijnen kan wreken. En God honoreert dit verzoek. En in Simsons dood roeit hij duizenden Filistijnen uit. Ten tweede, vraag hulp aan anderen. Helaas. Als je kijkt naar het leven van Simson en je ziet wat hij doet, dan is hij altijd alleen. Altijd alleen onderweg. Hij is het toonbeeld van een Einzelganger. Maak niet dezelfde fout. Zoek een vertrouwde vriend. Vraag iemand om je te helpen. Je verantwoordelijkheid te nemen. Ga verantwoordelijkheid afleggen. En als je denkt van ja, maar dit is niet niks. Zoek iemand in de gemeente, iemand van de broeders, om je te helpen. Om eruit te komen. En tot slot, laat Gods waarheid jouw waarheid zijn. Als God zegt het is niet goed, dan is het niet goed. Niet onderhandelen. Ja, maar. Kun je op de steen van elke Nederlander zetten. Ja, maar. Niks ja, maar. God zegt fout, is het fout. Als God zegt dat moet je niet doen, doe het dan niet. Psalm 119 vers 11. Uw belofte heb ik in mijn hart geborgen. Zo zal ik niet tegen u zondigen. Weet je, het is absoluut noodzakelijk dat we contact houden met God en met andere geloofsgenoten. Weet je, ik las een klein onderzoekje. En in dat onderzoekje werden 4 redenen gegeven waarom mensen hun Bijbel niet lezen. Gebrek aan tijd, moeilijke taal, het raakt het hart niet. Het is zo ver weg van mij. En ze zijn niet bekend met de setting waarin dingen worden geschreven. Laat het je niet overkomen. Doe er wat aan. En als je moeite hebt met Bijbellezen, bedenk een truc. Want het is het Gods woord wat je vrijheid brengt. We zullen het moeten lezen. En als we het zelf willen doen, is het geen moeilijke opgave om net als Simson te willen worden. Daarom wees zuinig op je relatie met Christus. En verbind je met hem door te doen wat nodig is om te groeien. Bezoek de diensten. Bezoek een Bijbelstudie. Sluit je aan bij een kring. Zoek mensen op om samen met Gods woord bezig te zijn. Misschien moet je gedoopt worden als een gelovige. Laat me je toch wel een vraag stellen. Hij kwam bij mij bovendrijven. Hoe ver kun je als mens gaan totdat God niet meer met jou om kan gaan? Dus hoe ver kunnen we gaan totdat God tegen ons zegt, genoeg. Als je dronken bent, is dat te ver? Als je geld steelt, ben je dan te ver gegaan? Als je iemand vermoordt, ben je dan te ver gegaan? Als je bedriegt, als je overspel pleegt, ben je dan te ver gegaan? Abortus hebt laten plegen, ben je dan te ver? Hoe ver kun je gaan voor God tegen jou zal zeggen, that's it vriend, daar is de deur. En doe hem vooral aan de andere kant even dicht. Weet je, in mijn zoektocht kwam ik erachter dat niemand van ons weet hoe ver dat is. Niemand weet het antwoord op die vraag. Omdat nog niemand zo ver is gegaan bij God, dat God dat tegen iemand heeft gezegd. U kunt gaan, u hoort niet meer van mij. Weet je, Corrie ten Boom deed daar zijn uitspraak over. Er werd haar gevraagd hoe ze door kon gaan toen het echt moeilijk was. En ze geeft een heel bijzonder antwoord. En ze antwoordde, ook al is een put nog zo diep, is de ellende in je leven nog zo groot. De liefde van God is nog groter. En het maakt niet uit hoe ver je weg bent van God. Je bent nooit bij God zo ver vandaan dat hij niet bij je kan komen. God kan altijd nog even verder gaan. En ik weet zeker dat tijdens de sleur van het malen Simson is gaan denken. En dat hij tot de conclusie kwam dat wat hij gedaan heeft niet goed was. Hij is ook tot de conclusie gekomen dat zijn dagen geteld waren. Dat ze hem zouden executeren. Maar het einde van dat leven wat Simson ervoer, dat geldt ook voor jou en voor mij. En de enige uitweg is om terug te gaan naar het gebied van ons leven waar we de heerschappij van Jezus niet accepteren. En daar te sterven. Romeinen 6 vers 11 zegt, zo moet u ook uzelf zien. Dood voor de zonde, maar in Christus Jezus levend voor God. We moeten onze fatale fouten onder ogen zien en er aan sterven. Mee ophouden, kappen. Omwille van wat Jezus voor jou heeft gedaan. Vers 30 is dan het laatste wat we lezen over Simson. Toen duwde Simson uit alle macht. De tempel stortte in en alle aanwezigen, ook de stadsvorsten, werden bedolven. Zo maakte Simson bij zijn dood meer slachtoffers dan tijdens zijn hele leven. Je zult merken dat dit waarheid in je leven kan zijn als jij bereid bent om terug te gaan naar de plaats van ongehoorzaamheid en eerlijk te willen zijn. Reken jezelf dood voor de zonde en levend voor God. God zal dan de Filistijnen die zijn in jouw leven vernietigen. Dan heb ik heel veel getikt en heel veel uitgezocht. Samenvatting typ ik dat. Wat is nou het moraal van het verhaal? Ik denk dat de moraal van dit verhaal helemaal niet Simson is geweest. De moraal van dit verhaal heeft alles te maken met God. Weet je, dit verhaal, en kom ik terug bij het lied wat we zongen, is een les voor jou en voor mij dat God genadig is. Simson leert dat God genadig is. Dat is wat boven dit verhaal van Simson moet staan. Als je zegt, ik wil Richteren 13, 14, 15 en 16 samenvatten. Eén woord, genade. Het ging om een man die werd geslagen, werd verblind, werd vernederd door zijn eigen grote herhalende domheid. Hij had de bodem bereikt. En toch mag hij merken dat God op hem wachtte. Er is niet zoveel heroïs aan Simson. Het is een zielig verhaal. Alles wat hij deed om het weer goed te maken was omdraaien. Hij draait zich om naar God. En wat vindt hij daar? Een God die op hem wacht. En mijn vraag vandaag aan jou is, wat speelt er in jouw leven? Hè? Wat zijn je Filistijnen? Wat zijn je blinde vlekken? Misschien ben je ver gegaan, te ver, op de weg van romantiek. Of op de weg van wraak. Of draag je een hele grote last op je schouders mee. Weet je, herstel van een relatie met God is niet afhankelijk van wat jij kunt en wat jij doet. Hoe kan ik dat zeggen? Nou, wat presteerde Simson in zijn leven? Nada, niets. Hij kwam terug naar God voordat hij de pilaren omduwde. Hij kwam terug naar God terwijl hij nog steeds geboeid was. Hij kwam terug naar God terwijl hij nog steeds blind was. Hij kwam terug naar God en God zei, fijn dat je er bent, Simson. God wil jou aannemen, zoals je bent. Misschien kun je zeggen, Peter, het leven van Simson, aardigheidje. Vanmorgen staat God voor jou klaar en hij wacht op je. Het enige wat hij van je vraagt, het enige wat jij moet doen, is omdraaien. Omdraaien. Naar God. Zullen we samen gaan bidden? Vader, dank u wel, Heer, dat we hier het verhaal van Simson zo mochten hebben. En Heer, als ik daar zo mee bezig was, Heer, toen, oh, wat een heftig verhaal. En wat herkenbaar. Heer, Simson is herkenbaar voor ons allemaal. Hij is echt een mens zoals wij waren. Mensen zoals jij en ik. En ik dank u wel, Heer, dat als we kijken naar Simson, Heer, we dat bij u mogen gaan lezen, Heer, zoals u naar het verhaal van Simson keek. Heer, u had een roeping in zijn leven gelegd. Heer, u wilde dat de Filistijnen eruit zouden gaan, want ze zouden het volk compleet om zeep helpen. Heer, de religie, Heer, het u dienen. Heer, het zou verwateren, het zou uitgaan als een kaars. En Heer, u greep in en u zocht daar Simson voor. En Heer, Simson mocht in zijn leven ervaren dat u naar hem zocht. Heer, en wij stellen onze vragen over Simson. Waarom zoekt God Simson uit? Heer, u hield zo van hem. En u wilde met hem meegaan. En vader, vanmorgen, Heer, bent u ook zo in ons midden. Heer, misschien hebben wij ook wel het idee dat we falen voor u. Heer, dat u ook wel denkt, waarom zoekt u mij uit? Heer, dan staat er één ding boven, Heer, dat u van ons houdt. Heer, u hield van Simson. En u wilde hem genadig zijn. En vader, dan staan we misschien vanmiddag of vanmorgen zitten we hier wat ongemakkelijk. Maar ook vanmorgen, Heere, zegt u, ik ben er. In de puinzooi van je leven, de dingen waar je zo voor vecht en zo tegen strijdt, wil ik er zijn. Dan mogen we ons omdraaien naar u. Vader, Heere, willen we daar vanmorgen gewoon ook heel eenvoudig maar invulling aan geven. Heere, Simson moest zich omdraaien. En vanmorgen wil ik gewoon uitnodigen. En nodig je uit om te gaan staan. Jij kent de Filistijnen in je leven. Ga je niet naar voren vragen. Gaan we niet doen. Ik wil graag voor je bidden. Omdat ik geloof dat gebed helpt. Gesprek is wat anders. Gebed helpt. En daarom bid ik voor je. En als de Filistijnen in je leven zijn waar je echt tegen knokt. Dingen waar je niet tegenop kunt. Jij moet breken. Misschien moet je je schaamte vanmorgen voorbij om te gaan staan op de plek waar je bent. Als het je serieus is dat je Jezus wil volgen. Daag ik je uit vanaf deze plek om te gaan staan. Gaan we samen naar de Heer toe. Als je voorbeden wil hebben. Om de Filistijnen in je leven over te winnen. Mag je gaan staan. Gaan we samen naar de Heer toe. Mag je nu gaan staan. Vader, ik dank u, Heere, voor al deze mensen. Heere, statistisch moeten er wel gaan staan. Maar ik dank u zo dat u genade geeft. Heer, u ziet het hart van de mens aan. Ik dank u zo, Heer, dat u op dit moment, Heer, zo door de rijen heen wil gaan. Heer, als er mensen zijn die zich vanmorgen moeten omdraaien naar u, Heer, dan bid ik u zo, Heer, dat ze de moed zullen hebben om te gaan draaien. Heer, dan dank u zo, Heer, dat u zegt, fijn dat je er bent. Heer, ik dank u zo voor uw woord, waar we niks in kunnen vinden. Heer, dat u tegen iemand zegt, dit was het en je mag gaan. Heer, het staat niet in uw woord. Heer, uw liefde gaat altijd één stap verder dan wij zijn gegaan. Heer, omdat u van ons houdt. En ik dank u zo, Heer, dat we het verhaal van Simson mogen lezen. Heer, we het zo herkennen. Maar ik dank u zo dat u de oplossing gaf. U nam Simson aan, met zijn gebreken. Heer, hij was niet vrij. Hij was zo blind als het maar kon. Heer, hij kon niet zelf beslissen. Maar u was daar en u nam hem aan. En Heer, zo ontfermt u zich ook vanmorgen over ons. En ik bid u zo, Heer, vanuit de grond van mijn hart. Heer, als er mensen zijn, Heer, die zich moeten omdraaien, ze zich omdraaien en gaan ervaren, Heer, dat als we onze zonde beleiden, Heer, u klaarstaat met zoveel vreugde om die zonde weg te wassen. Heer, zo bid ik u zegen over een ieder van ons. In Jezus' naam. Amen. 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 Ik wil vragen aan de muziek of ze naar voren willen komen. Ik wil onze morgen gaan afsluiten. Zeker weten. Ger, kijk hier ook. Wat zegt dit over de broeders? Wat zegt? We gaan de collecte bij u ophalen. Daar willen we royaal de tijd voor nemen, dat u rustig kunt uw portemonnee op de kop kunt houden. En daarna gaan we met elkaar nog een lied zingen over de majesteit, waars door de dood werd hij verhoogd in Jezus regeert. De collecte wordt bij u opgehaald. In de naam van de Vader en de Zoon, maar bovenal zijn Heilige Geest. Voor vanmorgen willen beleiden, heren. Dwars door de dood werd u verhoogd en u regeert. En we danken u, heren, dat we dat mogen weten, dat u regeert. Heer, dat u de dingen in uw handen houdt. Heer, dat u zegt in uw woord dat er niks, maar ook daadwerkelijk niks buiten u omgaat. Heer, dat u zegt in uw woord, heer, dat u van ons houdt. Heer, dat u zegt in uw woord dat u een gedachte van heil over ons hebt en een hoopvolle toekomst. Dat u zegt in uw woord, heer, dat uw ogen doorlopen de ganse aarde. Heer, om hulp te geven. Heer, dat u zegt in uw hoop, ik ben met je alle dagen tot aan het voleinding van de wereld. En Vader, ik dank u wel, Heer, dat we met die belofte die u ons geeft vanuit uw woord, Heer, de week weer tegemoet mogen gaan. Heer, een week, Heer, met misschien hele mooie dingen. Heer, met uitdagingen, Heer, waar we van kunnen genieten. Heer, misschien een week met moeilijke dingen. Gesprekken die we liever niet zouden willen voeren. Keuzes die we moeten maken, Heer, die we zo graag voor ons uit willen schuiven. Heren, misschien is het wel een week, heren, met verdriet. Heren, een week, heren, met onzekerheid. Maar Vader, ik dank u zo, heren, dat u met ons meegaat. Omdat u zegt, ik ben met je. En ik dank u, heren, dat dat voor een ieder van ons geldt. Heren, dat we mogen weten, ook deze week, ik ben met je. En in die zekerheid, in dat geloof, mag ik je zegenen in de naam van God die zoveel van je houdt. Hij was bereid zijn eigen zoon te geven, opdat je maar niet verloren zou gaan. En ik mag je zegenen in de naam van Jezus, die zijn eigen ideeën en gedachten en wensen aan de kant wilde zetten om het werk te doen wat de Vader hem vroeg te doen. Maar ik mag je bovenal ook zegenen met Gods Heilige Geest die je nodig hebt om een leven te leven tot eer van God. Om je wegen te sturen, de keuzes te onderbouwen, je inzicht te geven, je wijsheid te geven. Dat je een getuige van Jezus zult zijn. Daarom ontvang niet alleen een zegen voor deze week, maar neem je voor deze week een zegen te zijn voor de mensen om je heen. Dat de mensen Jezus door jou heen zullen zien, omdat jij wat hebt gezegd, omdat jij wat hebt gedaan. Omdat je niet hebt gezwegen over hem. Daarom ontvang een zegen en wees een zegen. En doe het allemaal tot eer van Jezus alleen. In Jezus' naam. Amen. Amen. De Heer zegen je, God gaat met je mee. Graag tot volgende week, zelfde plaats, zelfde tijd, andere spreken.